We willen met elkaar vanmiddag stilstaan bij artikel 10 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En daar staat boven geschreven dat Jezus Christus waarachtig en eeuwig God is. En dan begint dit artikel ook weer met die woorden: wij geloven. Dat Jezus Christus naar zijn goddelijke natuur de enige geboren zoon van God is. Van eeuwigheid geboren, niet gemaakt, nog geschapen, want alzo zou hij een schepsel zijn. Maar eens wezens met de Vader, mede eeuwig het uitgedrukte beeld van de zelfstandigheid des Vaders en het afschijnsel zijner heerlijkheid, hem in alles gelijk zijnde. De welke is Gods Zoon, niet alleen van die tijd af dat hij onze natuur heeft aangenomen, maar van alle eeuwigheid. Gelijk ons deze getuigenissen leren, wanneer zij met elkaar vergeleken worden, Mozes zegt dat God de wereld heeft geschapen, en de heilige Johannes zegt in de evangelie van Johannes 1, vers 1 tot 3, dat hij alle dingen geschapen heeft door het woord, het welk hij God noemt. De apostel zegt in Hebreeën 1, vers 2, dat God de wereld door zijn Zoon gemaakt heeft. Insgelijks in Efeze 3, vers 9, dat God alle dingen door Jezus Christus geschapen heeft. Zo moet dan degene die genaamd wordt God, het Woord, de Zoon en Jezus Christus, toen al geweest zijn, toen alle dingen door hem geschapen werden. En daarom zegt de profeet Micha, Micha 5 vers 1b, zijn uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. En de apostel in Hebreeën 7 vers 3, hij is zonder beginsel van dagen, zonder einde des levens. Zo is hij dan de ware eeuwige God, die de Almachtige, welke wij aanroepen en bidden. De Almachtige, welke wij aanroepen en bidden. Dat woordje die, dat staat daar overbodig. Hè? De Almachtige, welke wij aanroepen, aanbidden en dienen. Ja, gemeente, we hebben de laatste malen uitvoerig stilgestaan bij de drie-eenheid. En als u een beetje opgelet hebt de vorige keer, dan hebt u gezien dat dat niet alleen in het woord te vinden is. Vele teksten hebben we daarvan voorbij laten komen de vorige keer. Maar dat wordt door de ervaring bevestigd. Want we hebben gezien dat Gods kinderen werkzaam worden met de Vader. Ze ontmoeten de Vader. Ze ontmoeten de Zoon. En ze ontmoeten de Heilige Geest. Als u goed geluisterd hebt, hebt u gezien dat dat dus inwerkt op ons hart en op ons leven. En zijn we er nou werkzaam mee geworden? Want we kunnen dat natuurlijk allemaal wel horen, dat de Heilige Geest en de Vader en de Zoon dat doen met z'n drieën. Maar ja, we horen dat wel, maar heeft het ons nou ook tot nadenken gestemd? En zijn we nou ook zoekers geworden naar die drie enige God? Verlegen om de Vader en om de Zoon en om de Heilige Geest, de werkingen van die drie personen. Want niet alleen in de ervaring komen we de drie-eenheid tegen, behalve dus in het woord, komen we die tegen in de ervaring, maar ook in de prediking. Als de prediking geen trinitarische prediking zou zijn, zou die erg mank lopen, erg mank. Ook in de prediking komt het werk van de Vader aan de orde. Het werk van de Zoon en het werk van de Heilige Geest die het in het hart brengt. Trinitarische prediking, zeker waar. En dat zal ook gelijkelijk verdeeld moeten zijn over, over de prediking. En natuurlijk altijd nadat de tekst aanreikte. Want dat is natuurlijk altijd het uitgangspunt. Maar dan zullen de drie personen alle drie aan de orde moeten komen. En nu gaat Guido de Breij, die gaat in artikel 10 op de godheid, de eeuwige en waarachtige godheid van de Zoon. En in artikel 11 op de eeuwige waarachtige godheid van de Heilige Geest. Dat zijn twee aparte artikelen. En dat hij dat zo gescheiden heeft en apart aan de orde stelt, dat wijst wel op het grote belang van deze dingen. He, dat hij daar twee artikelen aan wijdt. De eeuwige godheid van de Zoon en de eeuwige godheid van de Heilige Geest, dat is niet zonder reden. Er zijn mensen die de Triniteit loochenen, hebben we de vorige keer gezien. Maar ieder die de Triniteit loochent, moet de godheid van de Zoon of die van de Heilige Geest, en vaak allebei, ook loochenen. Want als er maar eentje overblijft, dan is er geen Triniteit meer. Als alleen de Vader maar eeuwig is, dan is er geen Triniteit meer. Als alleen de Vader en de Zoon maar overblijven, dan is er ook geen Triniteit meer. En als alleen de Vader en de Heilige Geest overblijven, ook niet. Net zo min als dat alleen de Zoon en de Heilige Geest overblijven. Ook dan niet, ze moeten alle drie eeuwig zijn. Want anders, ja, anders heb je geen Triniteit, geen drie eenheid. En daarom zei ik, alle loochenaars van de Triniteit zullen ook de godheid van de Heilige Geest of van de Zoon loochenen. En dat zie je dan ook inderdaad gebeuren. Dan zegt men dus dat de Zoon slechts een schepsel zou zijn. Niet uit de Vader geboren, maar geschapen. Gemaakt. En dus, zegt de Breij, dus een schepsel. En dan is hij dus niet waarachtig God, hè? Nee, dan is hij dus niet waarachtig God, vanzelf niet. En dat heeft grote gevolgen. Want kan hij dan onze middelaar en verlosser wel zijn? Als men die theologie aanhangt, he, Arius was daar de voorman van in de vroege kerk. De Arianen hebben heel veel van zich laten horen in de vroege kerk, in de derde en de vierde eeuw. Als die gelijk hebben, dan is de Zoon van God alleen maar een voortreffelijk mens geweest. Wel enorm door God geholpen. En buitengewoon goed, ver boven alle andere mensen uit, maar toch alleen maar een voortreffelijk mens die dankzij zijn verdiensten in de adelstand van de godheid is verheven. Dat noemde men wel het adoptianisme. Dat had je eigenlijk in diezelfde tijd ook, hè? Dat men zei van op een gegeven moment is Christus, niet de Zoon, maar Christus, hè? Schepsel. Voor alle andere dingen uitschapen, het eerste schepsel. Die is omdat hij zo'n goed leven heeft geleid, zo'n voortreffelijk mens is geweest, is hij door God bevorderd en in de godheid gesteld. Jezus als een voortreffelijk mens. En die moeten we dan navolgen. Die moeten we dan proberen na te doen. Maar dan is hij niet meer onze borg en middelaar. Dat kan hij dan niet meer zijn? En dat zal ik u straks nog wel duidelijk maken hoe of dat zit. Christus is mens geworden in de volheid van de tijd. Hij heeft onze menselijke natuur aangenomen uit de maagd Maria. Maar hij bleef wat hij altijd was. God, moet het goed onthouden. Hij bleef wat hij was en hij werd wat hij nog niet was. Hij bleef God en hij werd ook tevens mens. Hè, zodat hij én waarachtig God en waarachtig mens is. En dat is hij, zegt de brei heel terecht, van eeuwigheid af. En dat is heel belangrijk, het staat er niet voor niets boven. Hè? Waarachtig God, hè? Het gaat erom dat hij echt God is. Niet alleen maar God wordt genoemd, maar echt van nature God is, de enige geboren zoon van de Vader. Maar ook dat hij dat al was voor de aanvang van de stofjes der wereld. En ja, dat dat zo is, dat blijkt dus zo duidelijk uit Johannes 1. Hè, daar worden hier ook voorbeelden van genoemd, hè, in dit gedeelte. Dat blijkt uit Johannes 1 in vergelijking met Spreuken 8. De wijsheid en het woord, allebei worden ze genoemd van voor de schepping der wereld. Ik was erbij toen God de dingen maakte, toen de bergen werden gegrondvest. Ze zijn zelfs door zijn kracht geworden. In het begin was het woord was bij God, jazeker, bij God, maar het was ook zelf God, de Zoon van eeuwigheid af. Er staat zelfs in Spreuken 8 dat hij van eeuwigheid gezalfd is geweest. Dus van eeuwigheid ambtsdrager is geweest. Van eeuwigheid koning, profeet en hoge priester. Dat is niet pas geworden toen hij in het vlees kwam. Nee, dat was hij al van eeuwigheid af. Dat is de enige plaats weliswaar in de Bijbel waar je dat leest, hè, die zalving van eeuwigheid. Maar het staat er toch wel terdege. Nu zijn er natuurlijk ook nog wel andere kinderen van God. Hè? De engelen bijvoorbeeld worden ook in de Bijbel enkele malen kinderen van God genoemd. Zonen Gods. Maar dat waren zij natuurlijk door de schepping. De engelen zijn geschapen. Net als wij. Van een andere schepping, maar ze zijn net als wij door God geschapen. Ze zijn niet eeuwig. En zonen Gods worden ook genoemd de koningen in Israël, de koningen van Juda met name, die de Heere vrezen. In het huis van David, hij heeft hen gesteld tot een eerstgeboren zoon. Denk maar aan Psalm 89, een eerstgeboren zoon. Zo noemt de Heer God de koning die aan hem getrouw is. Maar dat zijn ze natuurlijk ook niet van nature, dat snapt u ook wel. Dat zijn ze ook alleen maar door adoptie geworden. Hè? Zijn ze alleen maar door adoptie geworden. Eerstgeboren zoon van God. En door genade, net zoals alle kinderen van God. Kinderen, zonen en dochters Gods mogen worden genoemd. Maar geen één van ons is dat van nature. Wij zijn dat allen door de genadige aanneming in Christus worden we dat of we zijn het niet. Eén van beide, we zijn het niet. En als we het zijn, dan zijn we het allemaal door de genadige aanneming door God. En dat doet hij om zijn zoons, om Christus wil. Maar echt natuurlijk, eeuwig en waarachtig God is er maar één. En dat is de Zoon. De Zoon. Het woord. De wijsheid, de opperste wijsheid zelfs, hè, de wijsheid in het kwadraat, de wijsheid van alle wijsheden, en dat is de Heere Jezus Christus van eeuwigheid af. Geboren, niet gemaakt, nog geschapen, maar eens wezens met de Vader, mede eeuwig. Het uitgedrukte beeld van de zelfstandigheid des vaders en het afschijnsel van zijn heerlijkheid. Hem in alles gelijk zijn er. Dus al de eigenschappen die de vader heeft, zoals bijvoorbeeld de alomtegenwoordigheid en de alwetendheid en de almacht, hè, al die eigenschappen die de vader heeft, die heeft ook de zoon hem in alles gelijk zijnde. De zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard, zegt de Heer Jezus zelf. Hij was al in de schoot van de vader van eeuwigheid af. En in het hogepriesterlijke wet heeft de Heer Jezus ook zo prachtig gezegd, verheerlijk mij toch met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld al was. Nou, dat soort teksten maken duidelijk dat dat toch echt zo is. Daar kan niemand die de Bijbel leest omheen, zou ik zeggen. Geboren uit de vader, niet gemaakt, maar wel geboren in de tijd. Geboren wel uit Maria natuurlijk. Hè. Geboren ook uit Maria. Hè. Van Maria was hij de eerstgeboren zoon. Moet u even goed onthouden. Hè. Eerstgeboren zoon. En van de vader de enige geboren. Van Maria de eerstgeboren zoon. Maria heeft daarna ook nog kinderen gehad. Hij was de eerstgeboren. Ze baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem en doeken en legde hem neder in de kribbe. Er staat niet de enige geborene van Maria, dat staat er niet. Dat heeft Rome er wel van gemaakt, maar dat staat er niet. Maar van de vader is hij niet de eerstgeborene, daar is hij de enige geborene van. He, voor alle eeuwen geboren uit de vader. God heeft maar één natuurlijk kind. En door dat ene kind, door dat woord, die wijsheid, heeft hij al de hemelen gemaakt en de aarde geschapen en de zee en al wat daarin is. Het heelal heeft hij voortgebracht, allemaal door de Zoon. Toen de tijd gekomen was van zijn welbehagen om dat te gaan doen, heeft God dat door te spreken gedaan. Hè? Heel bijzonder is dat, hè, dat hij dat gedaan heeft. En sindsdien, zegt de Bijbel ook, Hebreeën 1, sindsdien draagt hij ook alle dingen door het woord van zijn kracht. En hij is dan de Zoon. Hij heeft dus niet alleen alle dingen geschapen, door wie alle dingen geschapen zijn, gemaakt zijn. Maar hij is ook degene die alle dingen in stand houdt. In hetzelfde was het leven en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis. Die wilden het ook voordat hij naar deze wereld kwam al niet begrijpen. Die wilden het er maar niet aan, die wil het maar niet begrijpen. Maar hij was wel al die eeuwen door. En voordat hij in het vlees verscheen, was hij al met zijn schepping bezig. Hij kwam tot het zijne, want het was allemaal van hem. Het was allemaal van hem, maar de zijnen hebben hem toen al niet aangenomen. Toen al niet, eer dat hij in het vlees kwam, toen al niet aangenomen. En toen hij in het vlees kwam, nog minder. De Zoon is dus geen schepsel, maar schepper en onderhouder van alle dingen. Als er in de Bijbel staat dat de Zoon het begin is van de schepping Gods, dan is dat niet bedoeld dus dat hij het eerste schepsel is. Maar dan is bedoeld dat hij de initiator is. Degene die de schepping heeft teweeggebracht. Dat is de bedoeling. En als Paulus schrijft dat hij de eerstgeborene is van alle creatuur, dan bedoelt Paulus ook niet dat hij het eerste schepsel was. Nee, zeker niet. Dan bedoelt hij dus dat hij degene is die bij de schepping zo'n voorname rol heeft gespeeld, door welke alle dingen gemaakt zijn. De Vader in alles gelijk. En daarom kon hij ook schepper wezen. Omdat hij ook de Almachtige is, ook de Alwetende is, daarom kon hij ook de schepper wezen. En daarom kan hij ook degene zijn die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Hij draagt als het ware de hele wereldbol op zijn schouders. In de Griekse oudheid kende men de figuur van atlas. We kennen het woord atlas van een kaart waarin dingen worden uitgetekend. Een land staat dan te kaart gesteld. Maar atlas was dus eigenlijk in de oudheid degene die, zo stelden de Grieken hem voor, die de wereld op zijn nek droeg. Nou, wat de Grieken dus atlas noemden, en ze wisten niet waar ze het over hadden, Dat is dus Christus volgens Gods woord. Die alle dingen draagt. Hij is de atlas die alles draagt op zijn schouders, op zijn nek. En al heel de wereld, heel de creatuur onderhoudt. Hij is dus mede schepper en mede onderhouder van alle dingen tezamen met de Vader. Hem in alles gelijk. Daar is nou in de vroege kerk zo enorm over gestreden. Over dat in alles gelijk. Want Arius wilde alleen maar dat hij op hem lijken zou. Op hem lijken zou. Dat hij dingen van God zou laten zien. Maar niet van hetzelfde wezen met de Vader. Daar is tientallen jaren, en ik overdrijf niet hoor, tientallen jaren over gestreden met vuur en zwaard. En dat was het verschil van één lettertje. Nou, zult u zeggen, dat zal toch niet veel om het lijf gehad hebben. Het verschil van één lettertje. Homo ousios. Dat betekent van hetzelfde wezen zoals wij het beleiden. Zoals de rechtzinnige kerk het ook altijd beleden heeft. Homo ousios, van hetzelfde wezen. Of homoi ousios. Daar staat er een liedje tussen. En dan betekent van een soort van wezen zoals de Vader was. Een beetje erop gelijkend. Maar u voelt allemaal wel, gemeente, dat lijken op niet hetzelfde is als gelijk zijn. En daar ging het om. Daar ging het om. Lijken op, ja. Ik heb wel eens twee mensen ook die op elkaar lijken. Ja, maar ze zijn niet gelijk. Dat is toch een wezenlijk verschil, hè? Dat ene lettertje homo ousios of homoi ousios. Het laatste zeiden de Arianen, het eerste zeiden de rechtzinnigen. Ja, dat is toch een wereld van verschil. Het kan soms maar in één lettertje zitten. Het is maar een shibbolet, hè, om het maar eens met het Oude Testament te zeggen. Maar wel van een grote betekenis. Dat shibbolet bij de Jordaan was ook een zaak van leven en dood. En dit is ook een zaak van leven en van dood. Want als hij alleen maar op de Vader lijkt, als hij alleen maar een voortreffelijk mens is die wij moeten navolgen, ja, dan kan hij, ik zei het al straks, en ik zou er nog op terugkomen, dan kan hij onze verlosser, dan kan hij onze borg en middelaar niet zijn. Want hoe zou hij dan ooit hebben kunnen dragen die ganse toren van God over de zonde van de mensen. Hoe zou hij dat dan ooit hebben kunnen dragen om voor ons te voldoen en te betalen als hij alleen maar op God had geleken en niet echt God was geweest, dan zou die last die zou hem hebben verslonden en verteerd, dat zou hij nooit te boven zijn gekomen. En uw getuigde schrift ons dat heerlijke evangelie. Dat het de Zoon van God is die zijn leven voor ons heeft gesteld. De Zoon van God, de persoon van de Zoon van God heeft dat gedaan. De eeuwige Zoon van de Vader, die heeft hij voor ons overgehad. Die heeft hij naar deze wereld gezonden. Die heeft ons vlees en bloed aangenomen. Die is gebleven wat hij was en geworden wat hij nog niet was. Hij is God gebleven en mens geworden om die volle last te kunnen dragen van de toren van God. En daarom, gemeente, daarom noemen wij hem toch in de eerste plaats onze borg en middelaar en zaligmaker. Dat moet hij toch in de eerste plek voor ons zijn, nietwaar? Als je dat voor ons niet is, ach, wat heb je dan aan Jezus? Wat heb je dan aan dat goede voorbeeld? En toch wordt dat veel verkondigd in de kerk en tot op de dag van vandaag toe. Want Arianen zijn er nog plenty hoor. Vergis je niet hoor. Je denkt misschien dat is iets van toen, van ver geleden. De hele moderne theologie is Ariaans in onze tijd. Dat is werkelijk waar. De hele moderne theologie is Ariaans. Daar is het allemaal Ja, Jezus is de ware bondgenoot. Jezus is de edele mens, hè, die met hulp van zijn vader ja, een heleboel goeds heeft gedaan. En ja, het is de kunst nou om tekenen van het koninkrijk van God op te richten. En ja, wij moeten dus Jezus proberen na te volgen en te doen wat hij gezegd heeft. Net te leven zoals hij geleefd heeft. En is dat nou helemaal onwaar dan? Nee, het is niet helemaal onwaar. Dat is nou juist het venijn dat erin zit, hè? Dat het niet helemaal onwaar is. Natuurlijk is het waar dat als we Christus kennen, dat je dan ook een beetje op hem gaat gelijken. En dat zoals Johannes heeft geschreven in zijn brief, wij dan ook worden zoals hij op deze wereld geworden is. En zijn beeld gaan vertonen en zijn voetstappen gaan drukken. Dat is zeker, zeker waar. Dat ontken ik ook niet. Maar dat kan alleen maar dan waar zijn als hij eerst geworden is onze borg en middelaar en zaligmaker. Want als je hem niet als zodanig kent, dan komt er van al dat navolgen geen spaande terecht. Dat zeg ik u van tevoren. Dan zijn dat allemaal mooie woorden. Moeten leven zoals Jezus geleefd heeft op deze wereld. En wij moeten dan weer op ons beurt zijn beeld vertonen, zoals hij het beeld van zijn vader vertoond heeft. He, en we moeten heel veel goeds doen, he, zoals Jezus het ons heeft geleerd en opgedragen. Dan is Jezus een wereldverbeteraar. Dan krijgen we een sociaal evangelie. Maar het evangelie is een bloedtheologie. Dat is het bloed dat vergoten is voor de schuld van de mensen. En waarom is dat offer van zo'n geweldige waarde geweest, lieve mensen? Waarom is dat offer van zo'n geweldige waarde geweest? Juist omdat het de Zoon Gods was. Die daar aan het kruishout is gestorven. Er kon niet anders, zegt op de catechismus, voor onze zonde betaald worden. Dan door de dood van de Zoon van God. De allerbelangrijkste persoon. Die moest daar zijn leven voor geven. En dat geeft dat offer van Christus zo'n eeuwigheidswaarde. Zo'n enorme, enorme kracht tot verzoening van zonde en schuld. Is hij dat nou al voor je geweest? Of is het allemaal nog maar van, wij moeten een beetje leven zoals Jezus geleefd heeft? Voelt u wat er op het spel staat? Met dat kleine i'tje. Homoi ousios, zoals de Arianen zeggen. Of homo ousios. Als Arius gelijk heeft, dan kan Christus onze borg en middelaar niet wezen. Dan krijg je een andere theologie. Dan krijg je een ander beeld van Jezus. En ja, dat moeten we heel goed vasthouden, lieve mensen. Want ik zie eerlijk gezegd in de kerk best een tendens om ook weer steeds meer van dat Jezus navolgen en Jezus nadoen en een beetje op Jezus lijken, dat dat de hoofdzaak aan het worden is. Hè? En dat is wel bijbels, dat is op zichzelf allemaal wel waar, maar je moet het wel in het juiste kader zetten. Dat kan alleen als die onze borg en middelaar is geworden. En als hij dat nog niet is, dan moet hij dat maar eerst worden. Dan moet u dat maar eerst gaan zoeken, dat je zo deel aan hem krijgt dan in die hoedanigheid als borg en middelaar. En dan zal het met dat navolgen, ja, dan zal het wel goed komen. En daar mogen we dan ook wel toe aangespoord worden, zeker. Hè, wat zullen we hem dan vergelden voor al zijn weldaden en bewezen? Hè, dan zullen we ook naar zijn wil leven en zijn voetstappen drukken. Dat is allemaal waar. Maar dat is veel dieper en rijker als hij onze borg en middelaar is geworden. En nu wordt die eeuwigheid van de Zoon, die wordt hier in artikel 10 door de brei ook met bewijzen uit het woord gestaafd. Net zoals we de vorige keer gezien hebben, hè, dat hij bewijzen aanvoerde over de drie-eenheid. Nou, dan geeft hij hier de bewijzen uit de schriften. Hè, want hij zegt hè, dat Christus, de Zoon van God, niet alleen maar zoon van God is van die tijd af dat hij onze natuur heeft aangenomen. Maar natuurlijk niet. Hè? Hij is niet de zoon van God geworden in Bethlehem. Nee, zeker niet. Maar van alle eeuwigheid. Gelijk ons deze getuigenis leren, dan komen ze. Wanneer zij met elkaar vergeleken worden. Mozes zegt dat God de wereld heeft geschapen. God heeft de wereld geschapen. Maar in Johannes 1 staat dat alle dingen zijn geschapen door het woord. Het woord dat hij God noemt. Hè? Het is bij God het woord en het was God. Zelf God. Hè? We zagen ook in Spreuken 8 dat hij de wijsheid niet wordt genoemd slechts, maar dat hij dat ook is. Hè? Wijsheid en woord is eigenlijk hetzelfde. Exact hetzelfde. Hè? Wat Salomo al zei, dat is door Johannes in hoofdstuk 1 ten volle beaamd. En dat staat dus ook in Hebreeën 1 vers 2, dat God de wereld door zijn zoon gemaakt heeft. En ondertussen staat er in Hebreeën 1 nog meer. De brei heeft niet alles genoemd. Maar ik heb u er eigenlijk al een beetje terloops op gewezen bij het zingen van de psalm. Hè? Psalm 45 wordt in Hebreeën 1 aangehaald, waar het zo heel treffend staat. Hè? O God, uw God heeft u gezalfd met olie der vreugde boven uw medegenoten. Psalm 45, daar al. In het Oude Testament ziet u dat. In het Oude Testament, daar staat het al. Dat hij God wordt genoemd. De gezalfde van de Vader. Die wordt God genoemd. Hè? God zelf spreekt hem aan en zegt, o God, uw God heeft u gezalfd. Hij, de Zoon, wordt eraan gesproken en hij is door God de Vader gezalfd. Hè? En dan staat er in Spreuken 8, ja, eigenlijk al van eeuwigheid af. Al van eeuwigheid af. Hè? Ook daar stemt de schrift weer prachtig met elkaar overeen. En hier in Hebreeën 1 wordt dat uitdrukkelijk op de Zoon, op Christus betrokken. En aan het eind van het hoofdstuk, hè, wordt Psalm 102 aangehaald. En dan gaat het over, gij hebt voorheen de aarde gegrondvest en de hemelen zijn het werk van uw handen, die zullen vergaan. Maar gij zult staande blijven, gij zult altijd blijven. Ja, dat wordt ook op de Zoon betrokken. Dat wordt ook op de Zoon betrokken. Dat ze altijd zullen blijven en dat in de beginnen gij, Heere, de aarde gegrondvest hebt. Gij, Heere, ja, dat is niet alleen de Vader, dat is ook de Zoon. Daarom haalt de apostel het hier aan in Hebreeën 1, om de hoogheid van Christus boven de engelen te laten zien. Dus drie bewijzen in één hoofdstuk. Alsjeblieft. Wil je het nog meer hebben? Drie bewijzen in één hoofdstuk. Efeziërs 3 vers 9 wordt hier genoemd, dat God alle dingen door Jezus Christus geschapen heeft. En dat staat er heel terecht achter. Zo moet dan degene die genaamd wordt God, het woord, de Zoon en Jezus Christus, toen al geweest zijn, toen alle dingen door hem geschapen werden. Ja, inderdaad, toen is hij er al geweest. Hobba Ousios, van gelijke wezen met de Vader. En de brei haalt nog een paar voorbeelden aan. Hij noemt Micha 5 vers 1b. Dan gaat het over Bethlehem Juda. Gij zijt geenszins de minste onder alle vorsten, alle steden van Juda. Uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. En dan staat erachter, wiens uitgangen zijn van oud, van de dagen der eeuwigheid. Ziet u? Al in het Oude Testament wordt de eeuwigheid van de Zoon. Hij komt uit Bethlehem voort, ja, naar zijn menselijke natuur. Ja, komt hij uit Bethlehem voort, klopt. Uit Maria geboren. Maar zijn uitgangen zijn dieper. Van alles. Van de dagen der eeuwigheid af. Jesaja, die zegt het ook, hè. Men noemt zijn naam wonderlijk. Zo'n goddelijk woord. Raad. En dan sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. En die namen getuigen er ook zo van. Vader der eeuwigheid. Zo wordt het kind, zo wordt de zoon die geboren wordt, die wordt zo genoemd. Vader der eeuwigheid. Nou, dan kun je het ook zien, hè. Aan de Vader in alles gelijk. Dus er zijn voorbeelden genoeg. Hier wordt ook nog genoemd, hè. Hebreeën 7 vers 3. Dat is weer in het Nieuwe Testament. Zonder beginsel der dagen, zonder einde des levens. Dan wordt Christus met Melchizedek vergeleken. En die is in de Bijbel zonder vader en zonder moeder. Hè? Die wordt helemaal niet vermeld. Ik kwam zomaar uit het niets opzetten. Maar, zegt de apostel in Hebreeën 7, dat geldt veel dieper van de zoon nog. Dat hij geen beginsel van dagen en geen einde van het leven had. Hè? Dus dat staat er ook uitdrukkelijk met het oog op Christus. Hè? Nou, ja. Goed, zomaar een aantal teksten. Ik heb er stiekemweg ook nog weer een paar bijgevoegd. Hè. Dat hebt u wel gemerkt. Hè. Nou, stiekemweg zult u zien dat er heel wat teksten zijn te noemen. Waarin de Godheid, het waarachtige God zijn van Christus. Waarachtig. En ook het eeuwige God zijn van Christus. Hij is de Zone Gods. De Koning is er. Zijn Nathanael al onder de vijgenboom. En Petrus beleed hem. Gij zijt de Christus. De Zoon van de levende God. Gemeente, als u dan kiezen moest. Tussen een Jezus die alleen maar een goed voorbeeld is. Of een Christus die borg en middelaar is voor de zijnen. En dan tevens ook een voorbeeld voor ons. Nou, dan heb ik gauw gekozen. En als u het andere kiest, dan zeg ik dan mag u Jezus wel hebben. Die mag u van mij dan wel hebben. Maar ik hoef hem niet. Een Jezus die alleen maar een goed voorbeeld is. Ja, goede voorbeelden zijn er wel meer geweest. Dan misschien Nelson Mandela. Tenminste, daar wordt hij dan voor gehouden. Ik weet niet of het allemaal zo is, maar daar wordt hij voor gehouden. Veel mensen vinden dat een goed voorbeeld. En Martin Luther King. Ja, dat zijn goede voorbeelden. Ja, misschien wel in een bepaald opzicht. In een bepaalde strijd, standpunt, activiteit. Zou maar kunnen. Maar al die mensen kunnen mijn verlosser niet wezen. Mijn zaligmaker niet wezen. Al die beste mensen die hier op deze wereld geweest zijn. Ja, goede mensen zijn er niet. Zelf ook goede mensen bestaan. En als Jezus alleen maar een goed mens is geweest, dan zou hij dan zonder zonde zijn geweest. Dan zou hij dan door de kracht van zijn Vader stand gehouden hebben tegen de zonde. Ja, maar als hij niet waarachtig God is, dan kan hij onze middelaar, zeg ik, en onze verlosser niet zijn. Dan mag jij van mij die Jezus wel hebben. Maar ik zou een ander, ik zou de Bijbelse Jezus begeren. En ik zou maar eens niet rusten voordat je die Bijbelse Jezus kent en hebt als borg en middelaar voor je arme zondaarsziel. En dan zul je hem ook navolgen. Dan geloof ik ook wel dat je dat zult trachten te doen. Want dan schrijft je hart van liefde tot die Jezus. En zo is hij ook op deze wereld geweest, gemeente, als waarachtig God. U kunt het toch immers ook zien hè, in de evangelie. Dat de Heer Jezus ook wist wat er allemaal in alle mensen huisde. Hij wist het gewoon, waar de fariseeën het over hadden en over dachten. Wat voor overleggingen ze deden. Wat zijn discipelen soms niet durfden te zeggen tegen hem. En waar ze woorden over hadden onderweg. En wie de voornaamste zo zei. Jezus wist precies wat er allemaal in het hart van die en die was. Jezus wist wat er in het hart van Nicodemus was. Toen hij des nachts tot hem kwam. En Jezus gaf hem terechte antwoorden. Zonder dat hij nogal te veel gezegd had. Kreeg hij het antwoord. Kreeg hij meteen. Thuis, want Jezus wist wat hij nodig had en wat er in zijn hart was. Nou, zo zien we dus de Heer Jezus eigenlijk in al de vierde evangelieën betekend. Als de Zoon van de levende God. En niet iemand die Zoon geworden is, maar die het altijd is geweest. En daarom moeten wij de Zoon ook eren, gelijk als we de Vader eren. Dat staat aan het eind van ons artikel 10. Kijkt u maar, zo is hij dan de ware eeuwige God, die de Almachtige, welke wij aanroepen, bidden en dienen. Het staat hier niet goed in dit Bijbeltje, het is verkeerd afgedrukt, hè, maar de bedoeling is dat hij de ware eeuwige God is, de Almachtige, welke wij aanroepen, aanbidden en dienen. Dat doen we dus met God. En als hij nou geen waarachtige God was, dan kon hij hem ook niet aanbidden. Dan kon hij hem ook niet aanroepen. Misschien wel dienen, dat zou dan misschien nog kunnen, want in dienen kun je iedereen. Maar aanroepen en aanbidden, dat zouden we dan zelfs niet mogen, hè, als hij geen waarachtige God was. Dan zouden we afgoderij plegen, nietwaar? Als we Jezus zouden aanbidden terwijl hij geen waarachtige God is. Je zult de Heer nu God alleen aanbidden. En hem alleen dienen. Heeft de Heer Jezus zelf gezegd tegen de Satan. En engelen bijvoorbeeld mogen wij ook niet dienen. Kijk maar in de openbaring van Johannes. Als de engel die hem alle dingen toonde hem meeneemt, dan valt hij soms aan zijn voeten. Maar dan zegt die engel, zie toe dat gij dat niet doet. Hè. Aanbid God. Wij zijn maar mededienstknechten van u. En dat klopt ook. Ze worden wel kinderen van God genoemd, maar ze zijn niet echte kinderen van God altijd geweest. Hè. Ze zijn maar schepsels. Ze zijn maar schepsels. Net als wij. En als hij nou niet waarachtig God was, dan zou je er slecht aan doen als je hem zou aanbidden. Want je mag God alleen aanbidden. Dan hebben de moslims gelijk en dan hebben de joden gelijk als zij afwijzen dat wij Jezus aanbidden. Want dat zou te veel van het goede zijn. Dan hebben zij gelijk als hij niet is de Zoon van God. Dan hebben ze gelijk. Dan mogen wij dat niet doen. Maar gemeente, aangezien hij dat wel is, hebben wij hem aan te roepen, te aanbidden en te dienen. En dat moeten we maar veel doen ook. Plat op de grond. Aanbidden is plat op de grond in de Bijbel. Op de voeten, op de knieën vallen. Plat op de grond. In totale onderwerping. En veel mensen denken dat aanbidden alleen maar is lofliederen zingen, maar dat is niet waar hoor. Aanbidden in de Bijbel is onvoorwaardelijk voor hem bukken. Je totaal aan hem overgeven. In volledige onderwerping aan hem. En dat is aanbidden. En dat moeten we vooral ook maar doen. Hem aanbidden, aanroepen zoals we God aanroepen, zoals ook de Zoon aanroepen. Want het zal zijn en ieder die de naam des Heeren aanroepen zal, die zal zalig worden. En hem ook dienen omdat hij het waard is om als God gediend te worden in alles. Net zo goed als de Vader en net zo goed als de Heilige Geest. Alle lof en dank en eer moeten we hem toebrengen. Niet minder dan de andere personen in het goddelijk wezen. Zo ook de Zoon. En gemeente, wie is nou Jezus voor ons? Een wezenlijke vraag. En ik hoop dat u daar ook mee naar huis gaat. De vorige keer hebben we gezegd, je komt de Vader tegen, de Zoon tegen en de Heilige Geest tegen. En ik stelde daar straks de vraag, ja, maar bent u hem nou ook tegengekomen? Ik heb daarover gepreekt en ja, heeft het nou ook iets uitgewerkt dan? Hè? Bent u ook werkzaam geworden met de Vader en de Zoon en met de Heilige Geest? En nu hebben we het over de Zoon. De Zoon die eeuwig God is. En die onze middelaar en borg wil zijn. En dat alleen maar kan zijn juist omdat hij eeuwig God is. Maar voor wie is hij nou voor je? Als hij nog geen borg en middelaar geworden is voor je arme zondaarsziel, dan sta je nog buiten Jezus. En dan kun je mooie woorden over hem spreken en zeggen. Hè? Dan kun je zeggen van, ja, ik dien Jezus en ik ken hem en ik volg hem. Hij moet eerst je borg zijn. Echt waar. Dat is het allervoornaamste. daar vochten die vaderen voor. Zij begrepen waar ze voor streden hoor, in de oude kerk. Daarom hebben ze zo gevochten voor dat kleine lettertje, dat shibboleth, dat i'tje ertussen. Homoi Ousios. Nee, niet homoi Ousios. Homo Ousios. En homo, homo, dat is hetzelfde, hetzelfde. Hè? Denk maar aan homofilie, hetzelfde geslacht. Hè? In tegenstelling met heterofilie, dat is het andere geslacht. Homo is dus in het Grieks hetzelfde en Ousios is van wezen, hè? Dus van hetzelfde wezen, van gelijk wezen met de vader. En met het i'tje ertussen is het alleen maar lijkend op. En dat is het verschil tussen een Jezus als voorbeeld of een Jezus die voor ons aan het kruis hangt, stierf en de volle toren van God wegdroeg. Zalig is de man, de vrouw, de jongen, dit meisje, dat hem als borg en middelaar kent. Als waarachtig God en waarachtig mens. Amen.